gemeente. De dominee die ging op bezoek om te condoleren bij het overlijden van een bejaarde moeder. Hij had de familie gecondoleerd en hij wilde weggaan. En toen vroeg een van de dochters: wilt u nog even kijken, dominee? Ja, dat is goed. En de predikant werd gebracht naar een kamertje waar de lieve dode opgebaard lag. Eerbiedig werd het lange zwarte kleed dat over de kist lag teruggeslagen. Ja, en dan sta je daar in zo'n schemerig kamertje. De vrouw was na al lang een pijnlijk ziekbed overleden. Daar lag zij, of eigenlijk ja, het lichaam. Ze was het wel en ze was het ook weer niet. De tent waarin ze gewoond had, het lichaam. En wat nou trof, gemeente, was dit, dat in de kist, naast haar hoofd, daar had de dochter een kaart gezet. En daar stond op geschreven, Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Dat was het lievelingsvers van moeder. Dat was de staf op haar reis. Dat was haar licht in donkere momenten. Dat was haar troost in het lijden. Zo ik niet had geloofd. U kent dat vers, hè? Dat ik Gods gunst en Gods hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Was ik vergaan in smart en rouw? Zo daalt Gods kracht, zijn hulp, zijn gunst, zijn kracht op u in zwakheid neer. Dat was haar lijflied. Haar lievelingsvers. Haar levensthema. Nou, vanavond wil ik met u gaan nadenken. De laatste dienst in 2009. Over ook zo'n, ja, prachtig vers. Misschien is het uw lijflied wel geworden. Psalm 90, vers 1. Over God als een toevlucht. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Heb je zo'n lijflied? Heb jij zo'n lievelingsvers waarvan je zegt, nou, dat draai ik vaak en dat zing ik vaak en dat luister ik vaak. Dat gaat met me mee. Psalm 90, vers 1. Ik zet boven de preek, God is ons een toevlucht. Drie gedachten. Ten eerste gaan we letten op een heerlijke belijdenis. Er staat in vers 1 en 2, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht, en eer de bergen geboren waren, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Een heerlijke belijdenis wie God is. Ten tweede gaan we nadenken over een huiveringwekkende beschrijving. Dat is vers 3 tot en met 11. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. Gij overstroomt hem. Ze zijn gelijk een slaap enzovoort. Een huiveringwekkende beschrijving, namelijk van de mens. En ten derde, een hartelijke bede. Dat is vers 12 tot en met 17, het laatste stuk van deze psalm. Een hartelijke bede van Mozes. Leer ons onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. God is ons een toevlucht. We gaan ten eerste letten op een heerlijke belijdenis. Ten tweede op een huiveringwekkende beschrijving. En ten derde op een hartelijke bede. Psalm 90. Hebt u een herinnering aan Psalm 90? Zou best eens kunnen. De oudejaarspsalm. Een psalm die nog wel eens gelezen en bemediteerd wordt op een begrafenis, ook dat. Op de oudejaarsavond in de kerk, maar ook in het gezin. Dat is een goede gewoonte als u vlak voor 12, samen met uw kinderen, man, vrouw, kinderen, samen met uw gezin, dat u nog een stukje uit de Bijbel leest en samen eindigt met gebed. Vroeger, in voorgaande geslachten, maar ook nu nog wel, wordt standaard Psalm 90 gelezen. Psalm 90, dat denk ik altijd aan vroeger, dominee, toen we op de laatste dag van het jaar, toen vader Psalm 90 las. Ik heb ook een herinnering aan Psalm 90. Die ga ik u vertellen. In 1980. Ik was toen 15 jaar oud en ik ben opgevoed in Rijsoord, in het kerkje over de brug, de vormde kerk in Rijsoord. En ik herinner me nog als de dag van gisteren dat in 1980 op een zondag er in de kerk een plaquette werd onthuld. Pal tegenover de kansel, de muur tegenover de kansel, was een plaquette aangebracht, omdat de hervormde gemeente toen 400 jaar bestond. Van 1580 tot 1980 hebben we altijd daar de bediening, de woordverkondiging mogen plaatsvinden van geslacht tot geslacht. En aan het einde van de dienst, toen onthulde de dominee die plaquette, en daar stond op een zwarte plaquette met gouden letters: Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Psalm 90 vers 1. Eeuw in eeuw uit, van geslacht tot geslacht, mocht daar het evangelie worden verkondigd en het woord worden gezaaid. Moet ik altijd aan denken. Psalm 90 is de oudste psalm. De meeste psalmen zijn door Mozes gemaakt. Psalm 90 is 5 eeuwen ouder. De meeste psalmen zijn door David gemaakt. Maar deze psalm is 5 eeuwen ouder. Deze psalm is door Mozes gemaakt. Achtergrond van deze psalm is de 40-jarige woestijnreis van het volk Israël. Het gaat over God en over de mens. Over de eeuwige God en de vergankelijke mens. Nou moet ik u iets gaan vertellen over de achtergrond van deze psalm. En ik zei u al, de situatie van psalm 90 is de woestijnreis. Met name die periode dat die 12 verspieders waren uitgezonden naar het beloofde land. Nou, de kinderen weten het, 12 verspieders gingen naar Kanaan, 10 waren slecht en 2 waren goed. Nou, die 10 die gaven een negatief getuigenis van die reuzen. Veel te groot, we zijn maar sprinkhanen. En die steden zijn veel te sterk. En die muren zijn veel te hoog. Komen we nooit in. En het volk, het hele volk. Al de Israëlieten, staat er in nummer 14. Al de Israëlieten die luisterden naar die 10 verspieders. Die negatief rapport uitbrachten. En dan zegt het hele volk, allemaal, die zeggen, och, waren we nou maar in Egypte gestorven? En dan zeggen ze allemaal, het hele volk, zeggen, och, waren we nou maar in de woestijn gestorven? En dan zegt de Heer, jullie hebben me 10 keer bezocht. En nu zullen jullie krijgen waar je om vraagt. Jullie zullen allemaal in de woestijn sterven. Daar hadden ze zelf om gevraagd. Je moet uitkijken met zelfvervloekingen. Je moet uitkijken met negatieve woorden die je over jezelf uitspreekt. Ach, kwal dat me dood was. Ik vind er niks meer aan hier op aarde. Kijk uit. Kijk uit. Kijk uit wat je zegt, want het kan over jezelf gebracht worden. En zo was het hier bij het volk Israël. Ze hadden erom gevraagd. Ze wilden Kanaan niet in. En toen zei God, nou zo lang geduld, en nou kom je Kanaan niet in. Ongeloof was dat van hen. Ongeloof. En toen mochten ze er niet meer in. Wegens hun ongeloof. Iedereen die 20 jaar en ouder was, die mocht er niet meer in. Ze hadden er eigenlijk zelf om gevraagd. Nou gemeente, en daarna. Wat denkt u wat er door Mozes is heen gegaan? Dat is onbeschrijfelijk. Als hij dan dat miljoenen volk ziet. Dat hele volk dat zal gaan wegsterven in de woestijn. Totdat er niemand meer is van die generatie die uit Egypte is uitgetrokken. Ze waren, voordien waren ze pelgrims met een doelgericht leven. We gaan naar Kanaan, we zijn op reis naar Kanaan. Maar door al dat mopperen, mormeren, murmureren en die vervloeking over zichzelf. In plaats van een doelgericht leven werd het een doelloos leven. In plaats van pelgrims werden ze zwervers totdat ze zouden bezwijken in die woestijn. Niet ingaan. We komen er niet binnen. Dat wisten ze zeker. We liggen onder de toren van God die we over onszelf hebben heen gehaald. Ze wisten zeker, allen die 20 jaar en ouder waren, wij zullen in deze woestijn sterven. Dat overleven we niet. Onze lichamen zullen hier tot lijken worden. Nou, dat is nou niet zo'n prettige achtergrond. Mozes is zeker in mineur wanneer hij dan Psalm 90 gaat schrijven. 40 jaar, 40 dagen waren ze in, 40 dagen waren ze in Kanaan geweest. En dan zegt de Heer voor elke dag een jaar, 40 jaar in de woestijn. 40 jaar in de woestijn. Ja. Mozes is zeker in mineur als hij dan Psalm 90 gaat schrijven. Nee, dat moet u nou niet zeggen. Psalm 90 is geen mineur psalm. Het begint en het eindigt zo prachtig mooi. Het is een gebed van Mozes, de man Gods. Die oude knecht van de Heere. En hij begint heel positief. Hij begint met: Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. En het eindigt in vers 17 ook heel positief. Namelijk: en de liefelijkheid des Heere onze God zij over ons. Het begin en het einde is positief. Het begint met een heerlijke belijdenis. Het eindigt met een hartelijke bede. En daartussenin, ja, dat is inderdaad een huiveringwekkende beschrijving. Laten we beginnen bij het positieve. En dan zullen we dus ook beëindigen. Het begint met die heerlijke belijdenis. Dat is de eerste gedachte. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Mozes, de man Gods. Mozes die is al in de 90, oude man, heeft veel ervaren, veel meegemaakt, veel doorgemaakt. En weet je wat ik nou zo opvallend vind, gemeente? Dat Mozes hier niet begint over wat hij allemaal heeft ondervonden. Wat hij allemaal heeft meegemaakt, dat niet. Hij heeft het niet over zichzelf in Psalm 90. Mozes was eerst de man. De eerste 40 jaar van zijn leven, prins of Egypte. En hij dacht, nou ga ik Israël verlossen en hij sloeg die Egypte naar dood. Eerst was hij de man. En toen heeft God hem gemaakt, de man af. Ga jij maar eens een poosje 40 jaar in Midian achter de schaapjes aan. En daar heeft hij het afgeleerd om de man te zijn. De dominee, de bekeerde vrouw te zijn. Dat was hij 80 jaar. Dat was hij 80 jaar. En toen ging God hem leren en nou kan ik je gebruiken, Mozes. Hij zei, ja maar ik ben al 80. Heren, ik heb er eigenlijk, ja, mag ik met emeritaat? Zeggen, nee de heren, zeg, nou kan ik je pas gaan gebruiken. Toen werd hij de man Gods. Ziet u dat, ziet dat verschil? Is de man. En dan moet je leren om de man af te worden. Dominee af te worden. En dan kan God je pas gebruiken. Dan word je de man Gods. Eerst was ik zondaar. Toen kwam ik tot bekering. En dan moet je nog eens een keer leren om onbekeerd te worden. En dan kan God je gebruiken. Dat is heel van geweest. 40 jaar achter die schapen, zeg. En God zweeg. Totdat die brandende braambos. Ja, toen kreeg hij toch weer een godservaring. Heer, u bent er toch. Toen was God opeens. Hij verscheen weer aanwezig. In zijn leven. De man God. En dan zie je dat hij gelouterd is, geoefend is. Want hij gaat niet spreken over Heere ik. Maar de eerste twee woorden van Psalm 90 zijn Heere gij. Heere gij. De eerste twee woorden zijn niet ik. Niet het volk, maar gij. Heere gij. Mooi is dat. Hij kijkt terug op wie de Heere is. Daar begint hij mee. En gemeente, dat wil ik ook naar 2009 toe. We kijken terug eerst naar het positieve. Een heerlijke belijdenis. Een positief. Heere gij, wat hebt u gedaan in 2009 voor de Maranatenkerk? Wat hebt u gedaan? Zullen we beginnen met positieve dingen? Heere, u was het die. Nou ja. Elke zondag stond toch de deuren weer open. Het kan nog. Het kan nog in deze grote stad. Hier in dit deel, Rotterdam-Zuid. Zoveel andere godsdiensten, culturen. Dat er nog een Maranatenkerk überhaupt staat. En dat de deuren open zijn. Bediening der verzoening. Ik heb heel wat trouwkaarten gehad. En heel wat trouwstelletjes. De zegen mogen meegeven, de bevestiging van een huwelijk. Juist in dit afgelopen jaar. Geboortekaartjes. Doopkaarten die u gekregen hebt toen u uw kind liet dopen. Belijdenisplaten, 22 zijn er uitgedeeld, omdat er 22 belijdenis van het geloof hebben mogen doen. We hebben avondmaalsdiensten gehad, waarin de Heere zich niet onbetuigd heeft gelaten. En dat zeg ik niet als cliché hoor, maar omdat ik dat ook gehoord heb, dat hier en daar zegen viel. Laat staan, en er is natuurlijk veel meer gevallen, want ik heb er iets gehoord, maar er is veel meer gebeurd dan dat ik gehoord heb. Bid- en dankdagen. Ja, onvergetelijk. In de Breekpleinkerk, weet u het nog, Psalm 68. De dienst duurde wel 20 minuten langer dan normaal, maar goed. Het hinderde niet. Het hinderde niet. Als de Heer er is, mensen. En hij was er. Ondanks dat wij hem hebben verlaten, is hij niet weggegaan. We hebben s'avonds mogen nadenken over de 10 geboden, de aanleiding van de catechismus. En dat sprak ons aan. We hebben indrukwekkende diensten gehad rondom het lijden en rondom hemelvaart. Dwars door het vuur maakt hij mij rein en puur. Er zijn mensen geweest, jongelui, die zeggen dit jaar, dominee, is de verandering gekomen. Veranderen, weet je wat veranderen is? Dat je naar een ander gaat. Veranderen is dat je naar een ander gaat. Dat is gebeurd in mijn leven. God heeft me naar zichzelf toegetrokken. Je bent bewust tot geloof gebracht. In de Heer Jezus Christus. En anderen hebben een verdieping mogen meemaken in hun relatie tot de hemelse Vader. Heerlijke zegeningen toch? Als je je handtekening weer eens mag zeggen, als je het verbond met God mag vernieuwen, zeg Heer, ik zet mijn handtekening weer hoor. Ik heb weer bijgetekend zo voor de komende tijd in de Maranatenkerk. Ik vind het heerlijk om u te dienen. Ja. Als je lange tijd weggeblazen geweest bent en je bent weer teruggebracht op het plekje onder het woord. Als zondaar tot Gods kind gemaakt en als kind bevestigd, dat is heerlijk. Oh, als God er niet was, zo ik niet had geloofd. Psalm 27. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht. In het Engels staat een dwelling place. Dat staat er ook letterlijk. Een woonplaats. Een woonplaats. Een thuis. Mozes heeft eigenlijk nergens een thuis gehad. Wist u dat? Als kind is hij al weggehaald bij vader Amram en moeder Jochebed. Als kind bij Farao. En dan mocht hij wel in het paleis wonen, maar dat was niet zijn thuis. En later in Midian, ja, een onderdak heeft hij daar gekregen. En toen weer later in de woestijn die 40 jaar, de wandelende Jood, altijd op reis in tenten. Maar hij had geen thuis. Maar voor Mozes was de eeuwige God zijn woning. De Heere was eeuwig zijn tehuis. De Heere zorgde voor een dak boven zijn hoofd. De wolkolom die beschermde voor de hitte van de zonnestraal. En de Heere zorgde voor een beschermende muur rondom. Toen de Egyptenaars er achter hen aan zaten, zorgde God voor die muur om hem te beveiligen. De Heere zorgde voor de warmte van de vuurkolom. En voor voedsel en voor drinken. En voor manna uit de hemel en water uit de rotsstenen. Schoenen, net zoals een vader en een moeder in een thuis zorgen voor hun kinderen. Zo was de eeuwige God zijn woning. Heere, gij zijt ons een woning, een dwelling place geweest van geslacht tot geslacht. Voor wie? Nou, eigenlijk voor het hele volk. Voor ieder. Voor ieder toegankelijk, ook voor het hele volk. Dat wilde God zijn. Ieder mocht schuilen bij hem. Er was plaats, er is plaats bij de Heere. Ruimte bij God. Een open deur van geslacht tot geslacht. We hebben gezongen op Psalm 79 en ze zullen zingen van geslachten tot geslachten. Dan denk ik aan het voorgeslacht. En als Mozes teruggaat, ik, ja, en mijn vader Amram, mijn moeder Jochebed. En ook mijn voorouders Levi. En daar weer voor Jacob en Isaac en Abraham, Sem. U was voor hen een toevlucht van geslacht, maar ook voor het nageslacht. Ook voor mijn kinderen, voor Gerson en voor Eliezer en voor mijn kleinkinderen. O God, die droeg ons volgeslacht in tegenspoed en kruis, ook voor het nageslacht. Een blijvende toevlucht. En die toevlucht, dat toevluchtsoord staat open voor mij en voor mijn kinderen. Tot aan het laatste nageslacht. Tot op die generatie die het zal meemaken dat de Heer Jezus komt. Tot dan toe blijft God een toevlucht. En wat heerlijk gemeente dat die toevlucht er is. En dat God dat is. Een uitroepteken erachter wat mij betreft. Vreselijk als je een toevlucht, als je een thuis, als je een woning moet missen. Als er straks ziekte komt en er is geen toevlucht. Als er donkere tijden komen en je besterft het van angst en je hebt geen plek waar je kan schuilen. Als er straks de hand van de dood komt, we gaan straks er een aantal namen voorlezen. Als de hand van de dood komt en je hebt geen dwelling place. Je hebt geen vluchtheuvel waar je veilig bent. Gemeente, we kijken vanavond in het bijzonder op de klok en we zeggen nou nog een paar uur, dan is 12 uur. Een paar uur en de minuten en de seconden tikken dan weg. Dan lig je daarop, hè. Hebt u er wel eens erg in gehad, gemeente, als je kijkt naar je horloge, kinderen, dat de klok 2 keer in een etmaal het moment aanwijst, het moment aangeeft waarop ik 1 keer zal sterven? Alleen dat weet ik niet. U weet het wel van oma of van uw vader of van uw man die dit jaar overleden is. Als ik zeg, weet u nog hoe laat hij stierf? Kunt u dat exact aanwijzen? Ik zat erbij. Het was 10 over. De klok die wijst 2 keer per etmaal het moment aan waarop ik eenmaal zal sterven. Heb ik dan een toevlucht? Heb ik dan een toevlucht? Weet je, simpel voorbeeld, hè, kinderen. Ik moest denken aan die, aan een jongetje dat 's winters in de kelder eens een keer wat moest gaan halen voor papa en voor mama. Een kelder in het achterhuis, maar ja. Op zich al die kelder was natuurlijk al griezelig, al die spinnen en zo. En die kelder was ook nog eens een keer donker, het was koud. Hij wilde eigenlijk helemaal niet, hij durfde ook niet, maar ja, dat wilde hij niet weten voor zichzelf. Nou, toen ging hij hoor. Maar het moest wel zo, de tussendeur die moest wel open blijven. En de stemmen van papa en mama, die moest hij wel blijven horen. En het kleine lichtstreepje van de kamer, dat moest hij wel blijven zien. En zo durfde hij de kelder in. Ja. Stel je voor, gemeente, straks, dat er geen tussendeur open meer staat en geen enkel lichtstreepje meer is. En als er ook geen stem meer is van de hemelse vader die zegt, kom. Wel gedaan, gij goede en getrouwe knecht. Als er geen troostende stem meer is, wees niet bang, ik ben het, vrees niet. Als je die toevlucht mist, bedoel ik maar. Als je buiten die dwelling place bent, dan ben je zo te beklagen vanavond. Je bent er binnen of je bent er buiten, mensen. Je kan er omheen zwerven, je kan er jarenlang omheen blijven cirkelen, je bent binnen of buiten. En dan straks voor de rechterstoel, er zijn, ik ga straks een paar namen voorlezen van geliefden die overleden zijn. Het is een aangrijpende gedachte dat ook dit jaar is de hemel voller geworden, halleluja. Maar de hel is ook voller geworden en dat is verschrikkelijk. Mag ik dat nog zeggen? Dat moet ik zeggen. Straks te staan voor de rechterstoel van God, die grote witte troon, en dan geen toevlucht te hebben. Ik zou het nooit durven. Ik zou het er niet op wagen. O, als ik God niet had, als ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, ik zou vergaan. Ik wil maar zeggen, mensen, je hebt een toevlucht nodig. En die is er. Die is er. Er is er maar één. Die is er bij God. In Christus. En die toevlucht is ook nabij. Heel letterlijk konden de Israëlieten dat merken in die woestijn. Hè, want er was een tabernakel. En bij die tabernakel was een voorhof. En dan mocht iedereen in, het voorhof. Voorhof der heidenen. Iedereen mocht erin, die tabernakel. En weet je, daar stond ook een altaar in dat voorhof. En dan waren er sommigen die hadden per ongeluk iemand doodgeslagen. En dat is een bloedwreker achter hen aan. En dan rende hij naar die enige toevluchtsoord wat er is. En dat waren de hoornen van het altaar. En die pakte hij beet en dan wist hij, nou ben ik veilig. Het ging over leven en dood. Bij de Heere ben je veilig. Grijp de hoornen van het altaar. Een veilige toevlucht. Ja. Bij de tabernakel. Die is er. Die is er. Het is heerlijk dat er een toevluchtsoord is. En dat de deur van de toevluchtsoord open staat. Gemeente, als ik denk aan Gods almacht. Vanuit Psalm 90. Dan sidder ik. Psalm 90 vind ik zo'n massief stuk. Dat gaat als een lode steen, zakt dat op mijn ziel, Psalm 90. Vindt u niet? Die almacht van God, we zijn maar sprinkhanen in zijn ogen. Hij zou ons zo dood kunnen drukken. Die almacht van God doet mij beven. Als ik denk aan de heiligheid van God, dan sidder ik. Als ik denk aan de majesteit van God, dan word ik zo klein, dan voel ik me wegschrompelen. Als ik denk aan de gerechtigheid van God, de toorn van God, dan zou ik wel onder de tegels willen kruipen. Maar ik vind het zo heerlijk dat er ook een toevlucht is bij God. En dat Hij me daarin niet verstoot. Dat God in Christus een toevlucht is te allen tijden. De enige, maar Hij staat open voor iedereen. En Hij is het altijd. Altijd. Ik heb een plaat op mijn studeerkamer. En daar staat op de plaat staat een heel groot kruis. Heel dik kruis ook. Een dik hout. Dikke balk. En in die dikke balk is een deur aangebracht. En die deur staat open. En als je dan door die open deur van het kruis. Als je er doorheen kijkt, dan zie je dat de weg zo gaat en eindigt in het Vaderhuis. Van het kruis, van die geopende deur, naar het Vaderhuis. Die toevlucht, die deur staat open en dan eindigt het goed. Dan eindigt het eeuwig bij God thuis, in Gods Vaderhuis. De Heere Jezus is de toegangspoort. Hij heeft de weg ontsloten. Nou gemeente, God is een toevlucht te allen tijden. Niet alleen in slechte tijden. Dat moet ik ook wel bij zeggen. Wij denken vaak dat God iets is voor begrafenisplechtigheden. Of als je ziek wordt of zo. Of als je oud wordt, dan heb je God en kerk en geloof. Of als er een ramp gebeurt. Hè? Die minister van Binnenlandse Zaken ziet daar ook toch wel wat in. Als er een ramp gebeurt, is de kerk misschien ook nog wel nuttig. Nee, God is er niet voor als een dokter of zo. Voor als je nou toevallig is wat breekt of wat kapot is. Als het slecht gaat. God is een toevlucht te allen tijden. God is een toevlucht niet zozeer als, niet alleen in ramp en nood. Maar God is een toevlucht zoals een moeder een toevlucht is voor een kind. Een kind kan zich verschuilen achter de plooien van haar gewaad. Bij gevaar. Maar een kind die gaat ook naar moeder toe om gewoon de blijdschap even te uiten, te delen. Even te vertellen hoe het vandaag was. Zo wil God een toevlucht zijn. Even naar pa, even naar ma, even vertellen hoe het vandaag geweest is. Niet alleen in nood en ziekte en ouderdom. Maar ook bij de blijde dingen. Te allen tijden. Dat wil God graag. Nou, dat is de eerste gedachte, gemeente. Dat is de eerste gedachte. Een heerlijke belijdenis. Een prachtig begin. Psalm 90 is wat dat betreft net zo'n prachtig begin als Psalm 73. Psalm van Asaf. Die begon ook met die heerlijke belijdenis. Ja, waarlijk, God is Israël goed. God is goed. God is goed. Voordat hij begon te beschrijven zijn eigen levenservaringen. En zo zegt Mozes in Psalm 90. God is een toevlucht. Voordat hij gaat beschrijven de woestijnervaringen. God is goed en God is eeuwig, vers 2. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Eer de bergen geboren waren. Nou, bergen heeft Mozes wat gezien in die 40 jaren woestijn. Het was geen zandbak. Hij heeft er heel wat bergen in de berg Sinaï gezien. De Horeb. De berg Hor gezien. De Nebo. Zijn ze ook nog tegengekomen. De Nebo. Eer die bergen, die bultige bergen geboren waren. Eer dat geschapen is. Toen was God er al. Toen was God er. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Van dat onvoorstelbare verleden terug. Tot die in de verste toekomst bent u God. God heeft geen begin. Hij is het begin. God sterft niet. God wordt niet oud. God houdt niet op. God gaat zeker niet dood. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij. En tussen haakjes gemeente, studenten. God is niet eternal, God is everlasting. Dat wil zeggen, hij is niet tijdloos, eeuwig in de zin van tijdloos. God is everlasting, dat wil zeggen, hij is altijd durend. Hij staat boven de tijd, maar hij gaat ook met de tijd mee. Hij reageert op onze acties en reacties naar hem toe. Hij is betrokken op de tijd. Zoals hij betrokken was op die 40-jarige woestijnreis van Israël. Hij reageerde op hun geloof, op hun ongeloof en op hun ongehoorzaamheid. Een eeuwige God, niet ergens als een blok beton met eeuwig gesproken. Ik bedoel dat eerbiedig. Niet als een blok beton, tijdloos, onbewogen. Maar hij is betrokken op de tijd. Tweede gedachte, dat is een huiveringwekkende beschrijving. Ik zal er niet al te veel van zeggen. Vers 3 tot en met 11. Daarin wordt de mens beschreven. En dan moet u nummer 14 in uw hoofd hebben, hè? Nadat ze voor de 10e maal hadden gemopperd van, oh, waarom in de woestijn gestorven en oh, die reuzen en allemaal niks. Ze geloofden Gods belofte niet. Jozef en Caleb wel. Maar de meesten geloofden Gods belofte niet ongehoorzaam. En dan wordt in vers 3 tot en met 11 wordt er een huiveringwekkende beschrijving. Aan de ene kant van de sterfelijkheid van de mens. Gij, dat is God, doet de mens wederkeren tot verbrijzeling, tot stof. En vanaf vers 7 wordt ook gezegd iets over Gods toorn, over de zondigheid van de mens. Aan de ene kant Gods macht die de sterfelijke mens doet weet tot verbrijzeld als een mot. Een springhaan. En ook over Gods toorn ten opzichte van de zonde. Hij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. Keer weder gij mensenkinderen. Kunt u zich voorstellen dat Mozes, dit is een gebed van Mozes. Hè? Dit is een gebed van, Mozes heeft dat gezien in zijn lange leven van 120 jaar. Heeft dat gezien? In die 40 jaar banjeren door die woestijn. Mozes heeft een hele generatie zien wegsterven voor zijn ogen. Als ter dood veroordeelden. Hele oude mensen in de Maranatenkerk die kunnen een klein beetje aanvoelen wat dat is. He, als je jong bent, dan krijg je allemaal verlovingskaartjes en trouwkaartjes van vrienden, van kennissen, klasgenootjes. Hoe ouder je wordt, hoe meer rouwkaarten je krijgt en hoe minder trouwkaarten. En als je dan boven de 90 bent, dan zijn er enkelingen die zeggen van ja, maar ik heb helemaal niks meer. Ik heb geen zus, ik heb een vader en moeder. Ik heb alles is al weg. Mijn hele generatie, geen vriendinnen. Alles is weg. Nou, zo was het met Mozes ook. Alles was weg. Als hij omkeek naar de oasis, hè, die pleisterplaatsen, waren al die pleisterplaatsen, dat waren begraafplaatsen. Een miljoenenvolk per dag, statistisch berekend, per dag stierven de pakweg een honderdtal. Pleisterplaatsen werden begraafplaats. Overal een spoor van graven. Hier ligt Miriam. Hier is begraven Aaron. Hier zijn. En dat is angstaanjagend. Gij doet de mens, de sterveling wederkeren. Gij verbrijzelt hem. Je wordt uiteindelijk tot fijn stof gestampt. Gewoon omdat je oud wordt en sterft, maar ook door Gods toorn, door de straf. Soms stierven er tienduizenden tegelijk. Omdat de toorn van God ontbrandde in de legerplaats. En daardoor velen, de slangen bijvoorbeeld, en daardoor velen stierven. Staat in vers 4, ik ga er even wat sneller doorheen. 1000 jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Al word je zo oud als Methusalem, 969 jaar, het is zo voorbij als een gedachte. In vers 5 en 6 worden een aantal beelden ons voorgeschilderd. Ga je overstroomt de mens. Als een houtje dat overstroomd wordt. Dus voelt u de fragiliteit, de broosheid van ons als mensen. Ga je overstroomt hem. Zoals een waddi. Als u in Israël geweest bent, weet u waar ik het over heb. Je loopt in de woestijn, opeens komt er een waddi. Dat is zo'n uitgedroogde beekbedding. En dan kan zomaar opeens het water in golven en gutsen. Je kan worden meegesleurd. Ga je overstroomd hem. Als een nachtwaker staat er. Als een nachtwaker. Het is 4. Nachtwaker zijn met 3 uurtjes. Als een slaap in de morgen. Als een nap. To take a nap. Even een uiltje knappen. Dat is eigenlijk ons leven. Eventjes en dan is het alweer voorbij. In de morgen stond als gras. Als gras. In de morgen stond is het prachtig mooi. Maar s'avonds in het Midden-Oosten is het alweer dor. En weet je wat nou de oorzaak daarvan is? Vers 7. Wij vergaan door uw toren, o mensen. Elk sterfbed getuigt daarvan. Dat de zonde de oorzaak daarvan is. Wij gaan niet dood omdat we slijten. Wij vergaan door uw toren, staat. Dat is wat anders. Dat is wat anders. En die toren wordt opgewekt door de zonde. Niet alleen zwak, maar ook zondig zijn wij. Zegt Mozes, de man die zoveel ervaring heeft gehad en zo dicht bij God leefde. Wat denkt hij dan aan bij die toorn? Nou, dan denkt hij aan het ongeloof. En dan denkt hij aan die ongehoorzaamheid. En dat terug willen. En dat niet geloven aan de belofte van God. En dan denkt hij aan dat mopperen met hun woorden. Dan denkt hij aan de opstand in hun daden. Gouden kalf, dat manna, bah, vies spul, motten we niet. De opstand van Korach, Datan en Abiram. De stamppot van Egypte was lekkerder dan het manna uit de hemel. Enzovoort, enzovoort. Wij vergaan door uw toorn. Dat had een reden, de zonde. Gemeente, dat is het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is anders geworden, gelukkig. Gelooft u dat? Nee. Die God van het Oude Testament is hetzelfde als de God van het Nieuwe Testament. Weet je wat er in het Nieuwe Testament staat? Daar staat, dat zegt de Heer Jezus zelf, Johannes 3, vers 36... Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven, Kanaan niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Dat is dezelfde toren als de toren van Psalm 90. Dat is ook evangelie. Dat is de andere kant van het evangelie. Er staat in vers 8 en 9, gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonde. Och. Niet hoe we zijn in het publiek, maar in het privé, hoe we zijn als niemand kijkt. Onze heimelijke zonde, dat stelt u voor u, u ziet dat. Dat is voor u niet verborgen, ook de zonde van Mozes, onze zonde staat. Mozes inclusief, die stelt u voor u. Is voor u niet verborgen. Maar weet je wat, dat moet ik nog wel achteraan zeggen. Gelukkig staat er ook een tabernakel daar in die woestijn. Gelukkig is er een toevluchtsoord bij God, bij de tabernakel, waardoor ik die zonde kan kwijtraken. He, als zo'n Jood met een schaapje, met een lammetje, schuldbewust, met een knagend geweten en met een verleden dat hem beschuldigt en met een toekomst dat hem beangstigt. Als hij met zo'n lammetje naar die tabernakel ging, naar de priester, het lammetje werd geslacht en hij beleed zijn zonde, hè, dan mocht hij ook vanaf de priester, dan mocht hij ook van God horen, door de mond van de priester, dat nou zijn zonde, dat God die zonde niet meer voor zich ziet, maar dat God die zonde van hem geworpen heeft achter zijn rug. En dat komt niet meer terug. Gelukkig staat er een tabernakel, staat er een altaar, wordt er een offer, een lam geofferd, dat mij spreekt van de vergeving van de zonde. En van de verzoening en de reiniging van mijn ongerechtigheid. God is een toevlucht en bij hem wordt de zonde toegedekt door het bloed van het lam. Vers 10, onze jaren gaan heen door uw verbolgenheid. Als we sterk zijn, onze jaren als een gedachte. Als we sterk zijn 70, als we zeer sterk zijn 80. Onze jaren als een gedachte. De Engelse vertaling zegt, onze jaren als een tale. Een teel, als een verhaal, als een verhaal. Shakespeare zei, life is a tale, told by an idiot. Het leven is als een verhaal dat door een idioot wordt verteld. Signifying nothing. Het heeft eigenlijk helemaal niks te betekenen. Een teel, een verhaal. Een verhaal dat plotseling afgebroken wordt, dat niet af is. Een teel. Een verhaal. Weet je wat C.S. Lewis, even tussen haakjes. Weet je wat C.S. Lewis zegt? Kijk, ons leven hier op aarde is als de eerste, als de inleiding. En de hemel is als het verhaal, als het grote boek. En elk hoofdstuk wordt nog mooier dan het voorgaande hoofdstuk. Dat is mooi. Het is hier maar inleiding. Het eigenlijke verhaal komt nog voor Gods kind. Stel je voor dat je 20 jaar was, kinderen. Even een rekensommetje. Doe ik dat goed? Even een rekensommetje. Stel je voor dat je 20 jaar zou zijn en in die woestijn zou lopen. Ook jij hebt meegemopperd, ook jij wilde niet. En de Heer heeft gezegd van, uit je eigen mond zal ik je oordelen. Je zal niet Kanaan inkomen. En het duurt 40 jaar die reis. Dus die mensen die toen, die jonge lui die toen 20 jaar waren, die werden hooguit 60 jaar. Hooguit, niet ouder. Mozes zegt, als je nou heel sterk bent, 70. En als je zeer sterk bent, 80. En dan zegt hij ook nog wat over de inhoud. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. De lengte 80 en de inhoud moeite en verdriet. Dat zegt Mozes. Is Mozes nou weemoedig? Is hij gefrustreerd? Is hij teleurgesteld? Nee, Mozes weet van de grootheid van God. Van de goedheid van God. Toevlucht. Maar hij weet ook van de moeite en de ellende in dit leven. En ja, hoe ouder je bent, hoe meer het Mozes gewonnen gaat geven. Toen ik jong was en ik zat met oude jaren in de kerk en de dominee preekte op Psalm 9. Denk ik, ja, nou ja, dat zal wel een beetje ernstiger, een beetje mineur preken, denk ik dan. En hoe ouder je wordt, hoe meer je moet zeggen, ja. Oude mensen die ik bezoek, die zeggen, ja, Mozes, die zat er niet ver naast. Moeite en verdriet, dat past bij de woestijnreis. Het beste, dat hebben we niet gehad, dat komt straks. Maar we stellen niet alles hier in het leven. En wij vliegen daarheen, staat dat, waar staat dat, vers 10. En wij vliegen daarheen. Dat heeft Mozes en de Israëlieten ook gezien. Die kwakkels, hè, die kwamen aanvliegen. Op de wind. Op de wind, broed. We hebben meegedreven door de wind. We vielen zo plop. In de legerplaats. Ze kwamen aanvliegen. Meegezogen door de windstroom, de luchtstroom. Wij vliegen daarheen. En ze dreven ook zo weer weg door de sterke westenwind. Wij vliegen daarheen. En dat is ook ons leven. Als je klein bent, dan kruipt de tijd. Als je een kind bent, dan kruipt de tijd. Wanneer is het nou grote? Wanneer is nou papa jarig? Of wanneer is nou? Wanneer ben ik nou jarig? Wat duurt dat nog lang? Zeg je dan? Als je klein bent, dan kruipt de tijd. Als je tussen de 10 en de 20 jaar bent, dan loopt de tijd. Ja, ik ben nog geen 16, maar dat hoop ik toch wel te worden. Ja, dat duurt nog wel even eigenlijk, voordat ik 16 ben. Dan loopt de tijd. Kruipt, het loopt. En als je nou volwassen bent, dan rent de tijd. Tja, alweer het eind van het jaar. En als je nou oud bent geworden, dan vliegt de tijd. Het kruipt, het loopt, het rent, het vliegt. En dan krijg je een rouwkaart en dan staat er op: er is van ons heen gegaan, die en die. Heen gegaan. Wij vliegen daarheen. Heen gegaan. En dan vraag ik me altijd af, ja, maar waarheen nou eigenlijk? Waar zijn ze nou heen gegaan? De prediker zegt, een mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dat eeuwig huis is of het klaaghuis, of het is het vaderhuis. Het is maar één van tweeën. Wij vliegen daarheen. Ja. De raaf die vloog en die vloog en die vloog. En die vloog. En hij kwam niet in het toevluchtsoord, de ark van Noach. En de duif die vloog ook, maar die kwam gauw weer terug. Veilig in de ark. Ben ik nou een raaf? Ik zweef, ik zwerf, ik leef. Of ben ik nou een duif? Ik weet waar ik naar terug kan keren. Om veilig te zijn. Om niet in de wateren van het oordeel te plonzen. Heren, waar dan heen? Wij vliegen daarheen. Waar dan heen? Heren, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Tot u alleen. Derde gedachte, daar ga ik me eindigen, dat is de bede. Vers 12 tot en met 17. Zo eindigt het gebed van Mozes. Met een gebed. Een bede, een hartelijke bede. Leer ons onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen. Hoe kort het leven ook is, gemeente. Tussen nu en de eeuwige heerlijkheid of de eeuwige rampzaligheid. Hoe kort dat poosje ook is, 70, 80. Het is al genadetijd. Het is genadetijd. Tijd om de Heer Jezus de toevlucht te leren kennen en naartoe te gaan. Om het offer van het lam, om daarop te leren rusten. Om mijn zonde te beleiden boven het hoofd van het lam. En daar mijn handen gelovig op te leggen. Tijd om het woord te gehoorzamen, Gods beloften te geloven. En niet te mopperen en niet ja maar te zeggen. De dag de zaligheid. En dan zegt Mozes, leer ons Heren allemaal onze dagen tellen. Nou, dat hebben ze gemoeten hoor. In nummer 14. 40 dagen in het land, voor elke dag een jaar. 40 dagen, 40 jaren zwerven. De ouderen gingen tellen. En ze bedachten hun zonde. En de jongeren gingen ook tellen. Die gingen aftellen. Nog 39 jaar. Als je min 20 was. Nog 39 jaar. Nog 38 jaar. Nog 37 jaar. En dan. Dan gaan we het beloofde land in. Het is hier niet optellen. Wij tellen op. Ja, nou, 80 en ik hoop toch wel nog. Ja, ik hoop toch wel een paar jaar. Ja, het is mee te gaan hoor. Ik ben nog goed en zo. En ik eet nog lekker. En nog lekker in mijn vel. Wij tellen op, maar de Israëlieten in de woestijn die moesten leren aftellen. Nog 38 jaar, nog 18 jaar tellen. Dat doen we straks ook, hè? Dan zeggen we nou 5, 4, even wachten, even wachten, even wachten. 3, ja, en nou is het precies 12 weer. We kijken naar de tik, we luisteren naar de tik. Leer ons onze dagen tellen. Elke tik van de klok, elke seconde, dan krimpt de genadetijd. Die krimpt in. Bij elke klop van mijn hart nadert de eeuwigheid. Leer mij, Heer, mijn dagen tellen. Waarom? Om een wijs hart te bekomen. Heb ik dat dan? Dat heb ik niet. Daar vraag ik om. Daar vraag ik om. Geef me een wijs hart, Heer. En wat is dan een wijs hart? Dat is een hart. De vrezen van de Heer. Dat is het begin van de wijsheid. Leer mij u te vrezen. Te eerbiedigen. Hij bidt nog meer trouwens. Niet alleen om op mijn dagen te leren tellen. Maar hij bidt ook. Mooi gebed hoor. Om mee te eindigen. Positief. Vers 14. Verzadig ons in de morgenstond. Verzadig ons. Heren, dat hebt u ook gedaan. Elke dag lag daar het manna. Hij heeft erover gesproken met dankdag 's ochtends. Manna in de woestijn. Het lag er elke dag. Pareltjes te schitteren. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Uw goedheid. Uw goede tierenheid is elke morgen nieuw. Hij bidt zelfs, Heren, verheug ons. Vers 14. Zodat we zullen juichen. Verblijd ons, vers 15. zodat we zullen verblijden al onze dagen. Verzadiging, leren tellen, verheuging. En dan de laatste twee versen, vers 16 en 17. Mooi om mee te eindigen. Vers 16 en 17, gemeente van Psalm 90. De rabbijnen zeggen dat dit gebed door Mozes is uitgesproken bij de eerste steenlegging van de tabernakel. Psalm 90. En zeggen de rabbijnen dat telkens als de Urim en de Tummim, die twee stenen, werden geraadpleegd door de hoge priester, dat telkens Psalm 90 moest worden gebeden. Dus dat gebed van Mozes, Psalm 90, dat werd vaak gebeden door de Israëlieten. En dan wordt er gebeden om, vers 16, en laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid aan hun kinderen. Ja, die kinderen van 20, hè, en daaronder. Die kinderen, die het land wel zullen gaan beërven, het land van melk en honing. Die tweede generatie, het opgroeiende geslacht. Nou, we hebben een, wat dat betreft een bloeiende en een groeiende gemeente. Veel jong koren op het land. Veel kleine kinderen, jeugd, zijn we blij en dankbaar mee. Juist die kinderen, heren, in de stad, laat u ze. Mag het niet zo zijn? U hebt het gelezen in Den Haag, hè? In een halve eeuw, 50 jaar tijd, zijn er in Den Haag 160.000 kerkgangers verdwenen. Nou, Rotterdam doet er niet voor onder, denk ik. Laat het niet zo zijn, oh God, dat onze kinderen het moeten meemaken dat ze straks ergens in een schuurtje in Shalo's moeten gaan zitten. Maar mogen ze het meemaken, staat er uw heerlijkheid over hun kinderen. Terwijl de ouderen zeiden, ja, maar als we de reuzen, en die muren zo hoog, en die steden zo sterk, en die mannen zo groot, onze kinderen, kunnen we die aandoen? Want die kinderen worden als buit meegenomen door die reuzen. En dan zegt God, jullie denken dat die kinderen als buit, hè? Ik ga die kinderen het land brengen. Jullie zaten zo in over je kinderen. Nou, jullie zullen dat land niet meer inkomen. Je kinderen ga ik er brengen. En dat is mijn gebed ook gemeen. Dat is mijn gebed. Je kan wel eens inzitten over je kinderen. Wat moet dat nou worden in deze tijd? Wat gaat het nou worden in Nederland? 2009, het kenmerkt zich door verzet tegen het christelijke. De SGP heeft het moeilijk. De ChristenUnie, Rauwvoet, heeft het bijzonder moeilijk. Balkenende heeft het moeilijk. Er wordt gebakkeleid over een kruisje. Er is weerzin. We leven in een kanteltijdperk, denk ik. Het is christelijk geweest. Het is postchristelijk geworden. En we leven nu op de drempel dat het antichristelijk gaat komen in het volgende decennium, ben ik bang. Ik hoop dat ik me vergis. Maar als ik daarover nadenk, dan maak ik me ernstig zorgen over mijn kinderen en over de kinderen van de gemeente. En dan zegt de Heere tegen mij als het ware, nou maak jij je zorgen. Die kinderen die zullen, hoe gauw zal dat gaan? Ja, maar nou ga ik zorgen dat ze er komen. Het is vandaag volle maan, oudjaar, volle maan. De tweede volle maan in een maand. Volle maan. Vandaag. En als ik dan omhoog kijk naar die maan, dan denk ik, en ze zullen er ook in Rotterdam blijven. Ze zullen er blijven. Wie? Die hem eerbiedig zullen vrezen. Zolang die zon en die maan daar staat te schijnen. Er is hoop voor mijn kinderen. Laat uw heerlijkheid over hun kinderen schitteren, Heer. Dat bidt Mozes. Mozes die aan de ene kant staat tussen de graven van de oudere generatie. En tussen de doopvonten van de opkomende generatie. Hij staat ertussen. Tussen de ouderen en de jongeren. Tussen de doden en de levenden. En daarom liepen die ouders door, gemeente. Je kan je afvragen, ja, waarom zijn die ouders nou doorgelopen? Die ouders die 20 plus waren, die wisten toch van, nou, we komen er toch niet. Toch zijn ze doorgelopen. Weet je waarom? Omdat ze wisten, onze kinderen komen er wel. Komt, laat ons voortgaan, kinderen. Komt, laat ons voortgaan. Die komen wel in Kanaan. En daarom gingen ze verder. En daarom gaan wij ook verder. Dat doen we om de fakkel door te geven aan onze kinderen, aan de opkomende jeugd. Laatste vers, vers 17. En de liefelijkheid des Heren, onze God. Oh, wat een mooie uitdrukking. In het Engels staat the beauty of the Lord. De liefelijkheid van de Heren. De mooiheid van God. Het prachtige van de Heren God. Het schone van God. De liefelijkheid van de Heren. Onze God, die zij over ons. Ziet u dat het toch wel heel erg mooi eindigt? De liefelijkheid van de Heer onze God. Die wolkenkolom gaat gelukkig niet weg, die gaat mee. Die zij over ons en bevestigheid werk onze handen. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. Hij bidt aan de ene kant, uw werk mag het gezien worden, Heer. Uw werk van genade, dat is mijn gebed over doop, nee, als ambtsdragers. Mogen wij het werk van uw genade zien in de stad, in de Maranatenkerk. Uw werk, laat het gezien worden, Heer. En er wordt ook gebeden, ons werk, het werk onze handen bevestigt dat. En dan nog een keer, tot twee maal toe. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. Gods werk mag dat gezien worden. En ons werk, Heren, dat hoeft niet gezien te worden. Maar wilt u het bevestigen? Dat is mijn gebed. Ik sta hier nou 4 jaar, bijna 4,5 jaar. Moet nog niet weg. Ja, moet nog niet weg. Ja, moet ik daarover zeggen? Maar dan niet weg. De oude dominee Tucker zei, ik zal voor niemand weggaan, ik zal voor niemand blijven ook. Wijze man. Weet je wat mijn gebed is? Heer, bevestig gij het werk onder handen. En als ik nou maar weer eens mag zien dat u er uw zegen aan verbindt. En dat u nog eens vrucht opgeeft. Ik mag af en toe zo'n vruchtje zien en smaken en genieten. En u bevestigt dat werk. Dan zeg ik, die liefelijkheid van de Heer. Ja, dan kan ik er weer tegen. Dat tekenen weer wij. Mooi dat je dat telkens weer nodig hebt. 1 keer wordt er gebeden, uw werk, o God, laat het zien. En 2 keer wordt er gevraagd door Mozes, dat repeteert zich. Heer, telkens weer heb ik het nodig. In het ambt heb je dat ook nodig. In het ambt heb ik het ook nodig dat de Heer het weer eens bevestigt. Heer, ik ben op de weg, ik ben ouderling, ik ben diaken. Ik sta op het tweetal. En Heer, ik weet, ik ben gekozen door een gemeente, misdien door God. Maar zou u het willen bevestigen, Heer? He, 1 toeknik van de hemel. Je kan je er weer een poosje tegenaan. Je wacht op die bevestiging van boven. Nou, zo hebben we Psalm 90 overdag. Het begon met een belijdenis, eindigt met een bede. Een blik achteruit en een blik vooruit. Een blik achteruit naar het verleden, die 40 jaar. En een blik vooruit naar de toekomst. Dat gaat over het werk wat er gedaan gaat worden. Moet worden, blijft, moet worden uitgeoefend. Bevestig u de Heer. Als we kijken naar het verleden. Ja, aan de ene kant de zondigheid van de mens, Gods toren dat ook. Maar ook Gods trouw, Gods toevluchtsoord. Zijn zorg voor Israël. Al die 40 jaar. Daarmee eindigen we. Het is een droeve beschrijving die middenin staat. Ja, dat is waar. Maar ik hoop dat u naar huis gaat. Met het begin en het einde. Als 2 koplampen. Als 2 lampen. Die droevige beschrijving die staat tussen 2 lampen. Het begin, de toevlucht en het einde, de liefelijkheid van de Heer. Die eeuwige, die almachtige, ook die toornige God. Die zwakke, die zondige, die dwars en die ongehoorzame mens, dat ben ik. En in Jezus Christus, in de tabernakel, in het altaar, in het lam, ontmoeten ze elkaar. En daarom kan God ook zijn goede tieren, liefelijk, zijn genadewerk voortzetten. En heerlijk. Nou, op die 2 lichtpunten ga ik vanavond maar af. En ik bid, o God, die droeg ons voorgeslacht. In tegenspoed en kruis, Wees ons een gids in storm en nacht. En wees u ook eeuwig ons te huis. Amen.